Gemeente en gasten, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee P. Vermeer uit Wezep. De collecten tijdens deze dienst zijn: de eerste diaconiecollecte is bestemd voor de kerk in actie. Binnenlands diaconaat, het gaat om uitgeplaatste kinderen in de Glind. De tweede collecte is bestemd voor de kerkvoogdij. En aan de uitgang, de deurcollecte, is ook bestemd voor de kerkvoogdij. Woensdag 8 maart, biddag voor gewas en arbeid, hopen voor te gaan, 's morgens om 10 uur. Kandidaat McDaniel uit Nieuw-Lekkerland in de Westerkerk. En 's avonds om 7 uur hoopt dominee M. Goudriaan uit Ede ook voor te gaan in de Westerkerk. Zondag 12 maart, de derde Leidenszondag, open voor te gaan, 's morgens om 10 uur dominee M. Baan uit Veenendaal in Stervelin. En 's avonds om 7 uur dominee M. van Koten uit Elspeet in de Westerkerk. Deze week vervallen de gewone catechisaties in verband met middag. De jongere catechese, oftewel de belijdeniscatechese, gaat wel door. En bij de uitgang liggen nog de briefjes met daarop het nieuwe verblijfadres van Charlotte Dekker. Dit alles, zo de Heere wil en wij leven. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. De voorzang is Psalm 76, vers 1.
Gemeente, laten we samen deze dienst gaan beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft uit niet, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Kom gemeente, laten we nu samen gaan zingen uit Psalm 91. Daarvan het eerste vers. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. Psalm 91, daarvan het eerste vers. Gemeente, doen wij dan in deze avonddienst in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En dat mogen we vanavond doen met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. Daarna zingen we uit Psalm 143, het tiende vers, deze bede. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. Uw goede geest bestier mijn schreden en leid mij in een effen land. Psalm 143, tiende vers, na de belijdenis van het geloof. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige algemene en apostolische kerk, ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Gemeente, laat ons nu verootmoedigen in gemeenschappelijk gebed en de Heer een zegen vragen op de bediening van het woord. Mag ik u voorgaan in het gebed. Heere, getrouw en genadige God in de hemel. Wat is het een voorrecht dat we ook vanavond als gemeente weer samen mogen komen voor uw heilig aangezicht in uw huis. De klokken hebben geluid en we werden geroepen om onze plaatsen in te nemen. En nu zijn we hier samen voor uw heilig aangezicht. En dat is zo bijzonder. Dat u ons nog wilt ontvangen, Heere. Wat een wonder. Dat u niet met ons doet naar dat wij verdiend hebben. Maar dat u in uw grote geduld, uw langmoedigheid, ons telkens nog weer samenbrengt onder het geklank van uw woord, ook vanavond, op deze tweede Lijdenszondag. En ook thuis zijn er die met ons verbonden mogen wezen en zo samen met ons deze dienst uit Gods hand zullen ontvangen. En dan kent u ons allen persoonlijk, Heren. Wij weten van elkaar vaak niet wat in hart en leven omgaat. Maar de Heere doorgrondt ons allen. U weet van de zorgen, de moeite, de pijn en het verdriet. Maar u weet ook, Heere, als ons hart nog onbekeerd is, als we nog voor eigen rekening reizen. En u kent ook uw kinderen, die door genade u hebben leren kennen, Maar het kan soms zo donker zijn ook in het geloofsleven. En nu mogen we dat samen vanavond alles brengen voor uw heilig aangezicht. En we belijden daarin, heren, dat we zo diep en diep van u afhankelijk zijn. Vanuit onszelf kunnen we niets klaarmaken. Maar wat is het bevrijdend dat u in uw woord tot ons zeggen wilt en dat ook telkens weer doet. Dat we het ook zelf niet hoeven te doen, maar dat we het van de Heere mogen verwachten. Dat we zo in alle dingen van de tijd en van de eeuwigheid tot u mogen naderen, pleitend op het verzoenend werk van uw lieve Zoon, uw heilige Kind, Jezus Christus. Want dat is de grond, Heere, waarop de kerk mag rusten. Dat is ook de grond voor het gebed. Want hoe zouden we anders kunnen komen voor uw heilige ogen? Wij die van onszelf moeten belijden dat we in zonden ontvangen en geboren zijn. Dat onze naam zondaar is. Dat wij wegkomen van die oude Adam. Heere, zie ons dan ook vanavond aan in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Een wonderlijk werk. Wij kunnen met onze verstanden dat niet omvatten. Maar geef ons een hart, Heere, dat daarvoor open mag liggen. En geef ons ook een mond om uw naam te verhogen vanwege deze uitnemende genade. Zou u zo vanavond dan ook met uw heilige geest in ons midden willen zijn. En door die geest onze verstanden willen verlichten. En onze harten openen voor het eerst en ook opnieuw. Maak het maar een vlak veld. Een effen land. We hebben dat ook biddend opgezongen. Uit Psalm 143. Dat zo die goede geest ons zal leiden. En als het zo vanavond mag zijn, dan brengt u ons allen aan de voeten van die gezegende zaligmaker, jong en oud. En nemen we een schat mee naar huis. Dan worden we gezegend, in het bijzonder voor de eeuwigheid. Dan komt er uitzicht in het leven. Dan gaat werkelijk de toekomst met de hoofdletter voor ons open. Want wie door een waarachtig geloof aan de Heer Jezus wordt verbonden, en dat is een werk van uzelf, die mag weten, ik heb vergeving van zonden gekregen, eeuwige gerechtigheid die voor God geldt, en een volkomen zaligheid uit enkel genade, louter en alleen om de verdiensten van Christus, het Lam van God, dat hij naar het kruis wilde gaan om voor de zondaren de weg naar het paradijs te openen, de weg tot de Vader. Heren, zo leggen we deze dienst biddend voor uw aangezicht. Wil genadig al onze zonden wegnemen. In het kinderleven, het jongere leven, het oudere leven. Bedekt die door de gerechtigheid van Christus. En doe ons zo in deze dienst komen tot ontmoeting met u. Die zaligmakende ontmoeting. Want dat moet in dit leven toch gebeuren. Want hoe zouden we anders in vrede eenmaal voor u kunnen verschijnen. Wilt u vanavond ook een ieder die een taak van u kreeg, daarvoor geven wat nodig is. En mogen we zo in alle rust ook bij elkaar zijn, dat we niet gestoord worden door de vorst der duisternis, die ook vanavond weer zal pogen om het heilig woord, dat goede zaad, weg te nemen. Want hij weet het wel, als uw woord gezaaid wordt en de geest komt en maakt het vruchtbaar, moet hij loslaten. Heere, zie ons dan aan in genade, in Christus alleen, om Jezus wil. Amen. Gemeente, we mogen vanavond met elkaar de Heilige Schrift gaan openen. We doen dat in het Nieuwe Testament, in het Markusevangelie. En we gaan lezen hoofdstuk 12, de versen 1 tot en met 12. En dat is tegelijkertijd ook de stof voor de preek. Dus Markus 12, vers 1 tot en met 12 is de schriftlezing en de tekst voor de prediking. We lezen daar het woord van God aldus. En hij, dat is de Heer Jezus, begon door gelijkenissen tot hen te zeggen: een mens plantte een wijngaard en zette een tuin daarom en groef een wijnpersbak en bouwde een toren en verhuurde die aan de landlieden en reisde buitenslands. En als de tijd was, zond hij een dienstknecht tot de landlieden, opdat hij van de landlieden ontving van de vrucht van de wijngaard. Maar zij namen en sloegen hem en zonden hem ledig heen. En hij zond wederom een andere dienstknecht tot hen. En die stenigden zij en wonden hem het hoofd en zonden hem heen schandelijk behandeld zijnde. En wederom zond hij een andere en die doden zij. En vele andere, waarvan zij sommigen sloegen en sommigen doden. Als hij dan nog één zoon had die hem lief was, zo heeft hij ook die ten laatste tot hen gezonden, zeggende: ze zullen immers mijn zoon ontzien. Maar die landlieden zeiden onder elkander: deze is de erfgenaam, kom, laat ons hem doden en de erfenis zal onze zijn. En zij namen en doden hem en wierp hem uit buiten de wijngaard. Wat zal dan de Heer van de wijngaard doen? Hij zal komen en de landlieden verderven en de wijngaard aan anderen geven. Hebt gij ook deze schrift niet gelezen? De steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks. Van de Heere is dit geschied, en het is wonderlijk in onze ogen. En zij zochten hem te vangen, maar zij vreesden de scharen, want zij verstonden dat hij die gelijkenis op hen sprak. En zij verlieten hem en gingen weg. Tot zover de schriftlezing en de tekst voor deze avonddienst op de tweede Lijdenszondag. Gemeente, u krijgt gelegenheid uw liefdegaven te geven. De Heer heeft de blijmoedige gever en geefster lief. We gaan ook samen zingen ter voorbereiding op de prediking en doen dat uit Psalm 1, de versen 1, 2 en 3. Vers 1: welzalig hij die in der bozen raad niet wandelt, noch op het pad der zondaar staat. Tweede: want hij zal zijn gelijk een frisse boom, in vette grond geplant bij ene stroom, die op zijn tijd met vruchten is beladen. En ook het derde: gans anders is het met hem die het kwaad bemint. Hij is als kaf dat wegstuift voor de wind. Psalm 1, de versen 1, 2 en 3.
Thank you.
Gemeente, de tekst voor de prediking op deze tweede Lijdenszondag is dus Marcus 12, vers 1 tot en met 12, wat we samen mochten lezen. En we zetten boven de preek, als hij dan nog één zoon had. En dan schrijven we hij en zoon met een hoofdletter. Een drietal gedachten vanavond waar we bij stil willen staan. Allereerst aan God de vrucht geweigerd. Ten tweede Gods zoon niet ontzien. Ten derde Gods raad toch vervuld. Dus als hij dan nog één zoon had, allereerst aan God de vrucht geweigerd, ten tweede Gods zoon niet ontzien, ten derde Gods raad toch vervuld. Gemeente, u weet dat wel, de Heer Jezus heeft vaak in zijn onderwijs gebruik gemaakt van gelijkenissen. Dan nam de Heer Jezus zomaar iets uit het gewone leven. En daar sprak hij dan over, met de bedoeling om daar diepe geestelijke zaken mee te openbaren. Zaken die het koninkrijk van God aangaan. En als je zo de evangelie leest, dan weet je wel, dan begrepen de mensen dat vaak niet. En dat kwam ook heel dikwijls vanwege hun ongeloof. Maar je leest dan ook telkens weer dat de heiland dan zijn discipelen uitleg gaf, zodat ze wist waar het om ging, opdat ze later, als ze de wijde wereld in zouden trekken met dat wonderevangelie, die woorden zouden kunnen doorgeven. Ook in de tekst van vanavond is sprake van zo'n gelijkenis. Daaraan voorafgaand heeft de Heer Jezus zijn drie lijdensaankondigingen gegeven en daarmee zijn discipelen voorbereid op zijn komend lijden en sterven. Hieraan vooraf gaat ook de intocht in Jeruzalem. U weet, de heiland is met zijn discipelen op weg naar Jeruzalem gegaan. En er zijn vele mensen die onder luid Hosanna geroep de heiland binnenhalen. Intussen betekent dat alles wel dat het einde van zijn aardse leven nu heel dichtbij is. En al feller en verbetener wordt de weerstand van de kant van de leiders van het Joodse volk. De Heere moet ze maar eens vertellen waar hij zijn bevoegdheid vandaan heeft. Hoe durft hij al die dingen te doen en te zeggen onder het volk van God? Wat verbeeldt hij zich eigenlijk wel, want hij is toch maar een zoon van een timmerman daar uit Nazareth. En hij heeft zichzelf toch maar tot profeet, ja zelfs tot Messias uitgeroepen. En zo broeit de haat in hun ogen en in hun harten. De tegenstanders worden al meer. En het is in het bijzonder aan hun adres dat de heiland de gelijkenis van deze avond richt. Een boodschap die ze heel wat heeft te zeggen, zo zullen we nog horen. Maar we zullen ook moeten ontdekken dat dat woord van Christus een wijdere actieradius heeft. Dat het ook uw, jou en mijn leven wil raken. De heiland gebruikt in de gelijkenis een beeld van een wijngaard. Nou, jong en oud in Israël wist precies wat daarmee bedoeld werd. Dat was duidelijk. Je had in Israël heel veel wijngaarden. Je werd er als kind al vertrouwd mee gemaakt. Je zag ze immers. En wie kende dus niet een wijngaard met al die keurige, op rij geplante wijnstokken? En de mensen wisten wel, om zo'n wijngaard moet je een schutting zetten om allerlei ongewenst gedierte buiten te houden en andere. Bovendien moest natuurlijk in zo'n wijngaard ook een wijnpersbak gebouwd worden, want als de druiven rijp waren, moesten ze uitgeperst worden. En dan bouwde men ook in zo'n wijngaard een uitkijktoren. Dan kon je al in de verte zien aankomen degene die je niet binnen de wijngaard wilde hebben. En elke Israëliet die wat vertrouwd was met de Heilige Schrift wist ook wel dat de Heere zo graag tot beeld van een wijngaard gebruikte om zijn volk mee aan te geven. Denk bijvoorbeeld aan Jesaja 5. Nu gemeente, dat is ook de bedoeling van deze gelijkenis uit de tekst van vanavond. Met de wijngaard bedoelt de Heer Jezus, om zo te zeggen, het erf van God verbond met daarop het volk Israël, door God geplant in deze wijngaard. Daar staan we even bij stil. Israël is een heel bijzonder volk onder de volkeren in deze wereld. Het is een volk waar de Heer op een bijzondere manier de eigenaar van is. Natuurlijk, alle dingen zijn van hem, in hemel en op aarde. Maar tussen God en Israël bestaat er een bijzondere band. Het is het volk van Gods verkiezende liefde. Het is het volk, gemeente, dat een bijzondere schepping van hem is. Want dat volk kon er eigenlijk helemaal niet zijn, hè? Abraham en Sara waren oud geworden. En Sara was onvruchtbaar. Kon, naar de mens gesproken, nooit meer wat worden. Een kind kon er niet komen. En dan belooft God dat kind. En dan kon dat kind, Isaac. En vanuit dat kind wordt dit volk geboren. En zo heeft God dat volk apart gezet onder de volkeren, geheiligd voor hem. Hij heeft zijn naam aan Israël bekendgemaakt en dat is zo bijzonder. Want als God zijn naam niet zou bekendmaken, kon je niet zalig worden. En zo deed God zijn naam, zijn heilige naam, onder dit volk wonen. God ging met Israël een bijzondere verbondsbetrekking aan. Het ging allemaal van God uit. Maar het moest tweezijdig worden. Israël moest wandelen op de weg van Gods geboden en inzettingen. En de Heere wist wel, dat volk zal telkens weer dat verbond overtreden, zal telkens weer in de zonde vallen en daarom gaf God de dienst van de verzoening. Omdat die verbondsbreuken geheeld zouden kunnen worden. En dat alles dat moest als het ware een voorbereiding zijn op de komst van de zaligmaker zelf. In wie de dienst van de verzoening haar eigenlijke dieptepunt zal gaan krijgen. En dat was nodig opdat de zegen van Abraham zich zou kunnen uitbreiden naar de volkeren in deze wereld. Ook naar ons volk. Omdat God de God van alle genade is. God schiep dit volk. En wat vroeg de Heere van zijn volk? Dat het zijn verkiezende liefde in ootmoed en dankbaarheid zou beantwoorden. In gehoorzame dienst aan hem en in hartelijke liefde tot hem. En dan haast ik me om erbij te zeggen, dat was geen zware last, geen zware juk wat God zijn volk oplegde. Het moest eigenlijk een vanzelfsheid zijn om de Heere te dienen en lief te hebben. En zo was Israël geroepen om te wandelen in een heilige verbondsbetrekking met zijn God, op het pad van Gods geboden. Dat was toch voluit recht en billijk dat de Heere die vrucht van zijn volk wilde zien en die vrucht ook vroeg. Nou, daarop doelt de Heer Jezus in de gelijkenis uit Marcus 12. Daar hebben we gelezen dat die eigenaar een dienstknecht stuurt naar die landlieden aan wie die wijngaard verhuurd is om vrucht te ontvangen. Daar heeft die eigenaar van de wijngaard recht op. Zeg maar, dat is overeengekomen. En wat doen die landlieden? We hebben het gelezen. Ze weigeren om die vrucht te geven die aan die eigenaar echt toekomt. Ze doen net alsof die wijngaard van hen is. En de eigenaar die wil vrucht zien. Daar is het hem om te doen. En hij stuurt keer op keer een dienstknecht. En de een die slaan ze. En de ander wordt vernederd, gestenigd, aan het hoofd verwond. En een derde wordt gedood. En dat gaat zomaar door. En de eigenaar krijgt nog geen druif uit de wijngaard. En daarmee legt de Heer Jezus de vinger bij de pijnlijke plek. De heiland is zo ontdekkend in zijn onderwijs. Daar moet je niet overheen lezen. Eigenlijk zegt de Heer dat dat volk van God, dat zo rijk bevoorrechte volk, en want het mocht de naam van God dragen, dat heeft hopeloos zijn hoog en eervolle roeping verzaakt. Het heeft Gods verbond keer op keer gebroken. Misbruik gemaakt van de bijzondere positie die God aan dat volk had gegeven. Voor zichzelf gehouden, aan zichzelf gehouden, wat de Heere toekwam. Geweigerd om voor de Heere vrucht te dragen. En wat doet de Heere dan? Dan zendt hij zijn profeten. En die spreken het woord van de Heilige Geest. We hebben dat vanavond ook nog beleden, hè? Met de kerk van alle tijden en plaatsen. Dat de Heilige Geest gesproken heeft door de profeten. Dus God spreekt zelf door de mond van zijn profeten tot zijn volk. En hij roept tot bekering, tot terugkeer. Hij zegt, o volk, ik wacht op de vrucht die me toekomt. En wat heeft Israël gedaan met die profeten? Lees het Oude Testament. De een werd verguisd, de ander verjaagd, een derde geslagen en een vierde gedood. En zo ging dat maar door. Als je de balans gaat opmaken, en dat doet Christus in deze gelijkenis, dan heeft het volk van Gods verbond als verbondsvolk hopeloos schipbreuk geleden. Als je zo het Oude Testament leest, dan moet je soms zeggen, hier zingt dit volk nog zelfs beneden het heidendom. Want de bederf van het beste is altijd het slechtste. Denk even aan ons eigen volk. Wat heeft God in het verleden rijk onder ons volk willen wonen en werken. En nou lopen we voorop in de goddeloosheid. Bederf van het beste is het slechtste. Er is maar één conclusie mogelijk. Israël, Gods volk in Gods wijngaard in deze wereld, heeft de heilige verkiezende liefde van God versmaad. Je zou kunnen zeggen, het heeft God op zijn hart getrapt. Het was altijd weer uit op eigen voordeel en genot. Het misbruikte de privileges door God gegeven. Nou moet ik er nog wel wat bij zeggen. Gelukkig geldt dat niet voor alle Israëlieten. Door Gods genade is er altijd een volk geweest, ook onder Oud-Israël, dat de Heere mocht liefhebben. Maar dat was genade. Want zoiets komt nooit uit jezelf op. Er is een werk van Gods geest voor nodig. En ze heeft God al de eeuwen door, ook in het Oude Testament, zijn kinderen gehad. Denk maar eens aan die psalmdichters. Aan die godvrezende koningen, noem maar op. Je moet ook even denken aan Elia, de profeet, die is op de vlucht voor die goddeloze Jezebel. En hij denkt, ik ben nog maar alleen overgebleven. Heren, laat me maar sterven, hier in de woestijn. En dan zegt God, nee Elia. Ik heb er nog 7000 over die hun knie voor Baal niet hebben gebogen. Je denkt alleen te zijn, maar ik zorg voor een heilige rest. Aan de andere kant moet je wel zeggen, het merendeel van het volk wandelde niet op de weg van God. Integendeel. En de leiders van dat volk gingen daarin meestal voor, want dat is ook een gegeven, dat gold toen en dat is nu niet anders. Zo het volk is, zo zijn zijn leiders. En omgekeerd. Wij zullen als volk ook krijgen wat we als volk verdienen. Is niet best. Dat is wel duidelijk. Weet u, die leiders lieten hun taak liggen. Ze waren door God geroepen om het volk te waarschuwen om te klimmen op de uitkijktoren, hè, om dat beeld uit je gelijkenis te halen. Om het volk te waarschuwen voor naderend gevaar, dat het verbond gebroken zou worden, dat ze tegen God zouden zondigen. Maar ze gingen meestal het volk voor in de afval van de Heere. Lees de profeten er maar op na. En gemeente, daarmee is het eerste gedeelte van de gelijkenis uitgelegd. De Heer Jezus geeft daarin een diepe blik in de geschiedenis van zijn volk Israël. Een kerkhistorische les. Nou, kunnen we dan nu overgaan tot het volgende gedeelte in de gelijkenis? Zomaar een vraag. Nee, dat kunnen we toch nog niet doen. Dat mogen we nog niet doen. Want gemeente, nou komt het naar onszelf toe. Wij blijven hier niet buitenschot. De kerk van het Nieuwe Testament gaat ook onder het oordeel van deze gelijkenis door. Maar laten we het vanavond vooral heel persoonlijk gaan toespitsen. Want anders verschuilen we ons zo gemakkelijk in die algemene termen kerk, gemeente, volk. Daar kun je gemakkelijk in wegduiken. Maar het moet heel persoonlijk gaan worden. Om zo te zeggen, ook dit eerste deel van onze gelijkenis wil worden ingelezen in uw leven, in jouw leven en in mijn leven. Het moet worden ingelezen in ons allerpersoonlijke leven. Waarom? Omdat het woord van God is. En dat woord is bijzonder. Dat gold toen en het geldt nou niet minder. Dan wordt het ineens heel actueel. Dan raakt het ons persoonlijk. Dan wordt het heel indringend. Luister maar. Ik neem aan dat wij allen als kind al gedoopt zijn. Misschien zijn er onder ons die later het teken en zegel van de heilige doop kregen. Maar hoe dat ook zij, in het uur van onze doop, wat gebeurde er toen? Toen werd de drie enige naam van God, Vader, Zoon en Heilige Geest, als het ware aan ons voorhoofd gehecht. En wat betekent die doop? Nou, dat betekent dat God belovend naar ons toe komt. Lees het doopformulier. Maar dat betekent tegelijkertijd dat God je daarmee apart gezet heeft in deze wereld. Eigenlijk zou je ieder van ons een beetje kunnen vergelijken met zo'n wijngaard uit de gelijkenis. Alles is wel toegericht. God heeft voor alles gezorgd. En is het dan niet Gods rechtmatige eis aan u, jou en mij, dat wij vrucht voor hem zullen dragen? Wat voor vrucht? Allerlei eigen activiteiten en zo? Nee, daar denken we dan niet aan. Tegenwoordig is de kerk druk met van alles en nog wat. Maar het eigenlijke blijft liggen. Weet u welke vrucht God zoekt? Het is de vrucht van bekering en van geloof. Je zou kunnen zeggen dat een mens die in zichzelf van God vervreemd is, als een arme verloren zondaar, leert knielen aan de voeten van de Heer Jezus. En gaat belijden: Heer, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet waard dat u naar me omziet, maar zou u alstublieft mijn verzondigde leven willen reinigen en mij een leven willen geven dat tot eer van u mag zijn, vrucht van bekering en van geloof. De vraag naar ons toe vanavond is: dragen wij die vrucht? leven wij overeenkomstig de eis van Gods verbond? Zeg eens, jongere ouderen, hebben wij de wereld van harte haar afscheid gegeven? En wandelen we voor Gods aangezicht op de weg van ootmoed, verwondering, blijdschap en dankbaarheid? Dat God ook ons, terwijl we het niet hebben verdiend, zijn onbegrijpelijke zondaarsliefde in Christus wil bewijzen. En gereed is, zo zegt Calvijn ergens zo mooi, ons onder zijn lieve kinderen en erfgenamen op te nemen, als we door het geloof aan Christus worden verbonden. Staan we er wel eens bij stil, waarom God nog zo'n bijzondere zorg over ons en onze kinderen heeft? We leven in een wereld met meer dan 7 miljard mensen. En er zijn zoveel die nog nooit van de Heer Jezus hebben gehoord of de Heer en zijn dienst de rug hebben toegekeerd. En zo van God vervreemd voortleven en als God het niet verhoedt, ook zo gaan sterven, de eeuwige nacht in reizen. Wat deden wij en wat doen wij met al die boodschappers van goede tijding die God zondag aan zondag tot ons stuurt? Wat deden en doen wij met die voortdurende oproep tot bekering? Want God wordt het niet moe om ons jong en oudere leven tot bekering te roepen. Gemeente, waar is de trouw in ons leven? Voor wie buigen we onze knieën? Buigen we nou van harte voor God onze knieën? Of buigen we voor de afgoden van onze tijd onze knieën? Er is nog nooit een tijd geweest met zoveel afgoden en afgoderij, denk ik, als onze tijd. En dat is de vraag die naar ons allen toekomt, naar u, jou en mij. Waar is de vrucht voor God? Weet u wat we moeten doen? Ons heel nauw onderzoeken. Werk van maken. Kun je beter nauw doen hoor. Als dat het zou gaan gebeuren als je straks staat, onverzoend, voor de rechter van hemel en aarde. Want zijn ogen zien scherp en nauw. En daarom is het veel beter om het nu zelf te doen. Je voor God te onderzoeken. Vraag om zijn geest. Omdat je door die geest geleid wordt. En gebracht wordt. Op de plek van schuldbelijdenis. Van zondebelijdenis. Want daar wordt de vrede gevonden. Zullen we dan nu verder gaan? Tweede. God zo niet ontzien. Gemeente, de Heer Jezus is nog niet klaar met de gelijkenis. Hij heeft zojuist de vinger gelegd bij het verleden van zijn volk. En dat was niet een makkelijke boodschap. En nu komt hij tot zijn eigen tijd. De dagen waarin hij wandelt onder Israël. De Heer kent de harten van degenen die om hem heen staan. Stuk voor stuk. Ook uw, jou en mijn hart kent hij. En doorgrondt hij. Je kunt voor elkaar soms heel veel dingen verbergen, maar voor hem niet hoor. Hij kijkt dwars door je heen. Wel nu, de Heere weet wel dat in de harten van met name de leiders de haat broeit nog even. En dan zullen de vlammen naar alle kanten uitslaan. En hij weet precies wat ze met hem gaan doen. Hij heeft het zijn discipelen al gezegd, kinderen. Ik moet naar het kruis. Daar gaat het heen. Nou, dat alles geeft de Heer Jezus in deze gelijkenis ook een centrale plek. Gaan we nu zien. Daarin vertelt de heiland van die wonderlijke eigenaar. Hè? Wij zouden gedacht hebben bij de eerste dienstknecht die met lege handen terugkwam, geslagen, vernederd en noem maar op. Dat die eigenaar gezegd zou hebben, maar dat neem ik niet. Dat hij gelijk zou hebben opgetreden en die landlieden de les zou hebben gelezen. Maar dat doet hij niet. Hij blijkt een oneindig geduld haast te hebben met degene die zijn wijngaard huurde, met die pachters van de wijngaard. De een naar de ander stuurt hij om zijn recht op te eisen en hij grijpt maar niet in. En uiteindelijk heeft hij geen dienstknechten meer die hij nog kan zenden. Wat heeft hij nog wel? Eén zoon. Eén zoon. Zijn lieveling. Kind dat zijn oogappel is. Alles betekent dit kind voor hem. En wat geen weldenkend mens zou doen, dat doet hij wel. Hij stuurt zijn zoon. Wij zouden zeggen, man wat naïef. Dat vraagt om moeilijkheden. Kent u nog die landlieden niet? En dan uw zoon eraan gaan wagen? Maar hij zegt, ze zullen toch mijn zoon wel ontzien. En ze zullen toch mijn zoon niet met lege handen terugsturen. En zo lijkt er alles op dat die eigenaar er alles aan gelegen is om die overeenkomst maar in stand te houden, opdat hij maar vrucht zal gaan krijgen. En wat gebeurt er? En ik denk dat die landlieden de uitkijktoren hebben gebruikt en ze hebben gezegd, hé, daar komt die aan, de zoon van de eigenaar, dat is de erfgenaam. Er wordt een vergadering belegd, hè? Haastig overleg. Wat zullen we met hem doen? We zullen hem doden. En dan is de wijngaard voor ons. Want als de erfgenaam dood is, hebben wij de erfenis. Zo zeggen ze en zo doen ze. Ze grijpen die zoon, slaan hem dood en werpen hem buiten de wijngaard. Nu kunnen ze hun eigen gang gaan. Ongehinderd door welke verplichting ook, om zo te zeggen, nu kunnen ze eindelijk eens rustig gaan eten en drinken en vrolijk zijn. Je zou kunnen zeggen, dat is nou hun ultieme daad. Daar loopt het op uit. Dieper en pijnlijker hadden ze de eigenaar van die wijngaard niet kunnen treffen in dit kind, in zijn oogappel. Kind in de kerk weet wel. Oh, die ogen zijn zo gevoelig. Als je daaraan komt, groter kon hun boosheid ook niet zijn. Gemeente, het staat niet in het tekstgedeelte, maar ik denk zo dat de Heer Jezus bij deze woorden die omstanders heel indringend heeft aangezien. En ze voelen zich doorzien. Ze weten zich doorzien. Ze weten, hij kijkt in ons hart. Hij kent onze overleggingen, onze moordgedachten. Hij doorgrondt ons. En dan zou je toch even denken dat ze hier nu wel door de knieën gaan. En dat ze zullen zeggen, gij doorgrondt me, vergeef. Ga niet in het gericht. Maar dat gebeurt niet. Ze ontzeggen de Heere. Wat de heiland ook in deze gelijkenis weer naar voren brengt. Dat hij Gods enige geboren zoon is. De van de vader gezondene. Die in het Oude Testament beloofde. De gezalfde. Het is immers juist om die hoge pretentie van Christus. Dat hun woede is gaande gemaakt. En hun haat gerezen. Ze zullen zich niet laten gezeggen. Maar straks inderdaad, overgaan tot de ultieme daad. Christus aan een kruis nagelen, uitwerpen. Als een vloek uitwerpen. Uit het volk. De Heer is hier de profeet van zijn eigen lijden en sterven. Die vijanden om hem heen horen hier, waar hun boosheid hun zal gaan brengen. Ze zullen hun handen gaan slaan aan Jezus van Nazareth, aan Gods enige geboren Zoon. aan Gods troetelkind. De zondeloze. En daar moeten wij bij stilstaan. De kinderen in de kerk weten ook wel, en de jongeren en de ouderen. De paradijszon, dat was dat ook alweer. Het leek zo onbetekenend. God had gezegd, niet van die boom eten. En Adam en Eva doen het toch. Ze dachten, het is wel fijn om als God te zijn. Ze stonden God naar zijn eer eigenlijk. En dan kun je zo'n zonde bagatelliseren, moet je maar niet doen hoor. Want in die paradijszonde, daar ligt ook die ultieme zonde die gaat gebeuren. Namelijk dat die mens zijn hand gaat slaan aan God zelf. Zich aan God gaat vergrijpen. Daar gaat het om. Dat is ten diepste al de zonde in het paradijs die gaat uitgroeien. God naar het leven staan. En die zonde die daar begon, komt op Golgotha in haar meest gruwelijke gestalte openbaar. Het heilige kind als een vloek uitwerpen. Kijk, daar heb je nou de oude Adam ten voeten uit. Dat leeft ten diepste in die oude Adam. Opstand tegen God tot het bittere einde toe. Aanwerken op de dood van God. Ik moet even denken aan die filosoof Nietzsche. Een nihilist. En die schrijft ergens in een van zijn werken. Ze hebben God gedood. Daar is de mens om te doen. Dan kun je je eigen gang gaan. Geen God en geen meester. En dat horen we, maar al te veel ook in onze dagen, luid op klinken. En ook dit gedeelte moeten we gaan inlezen in ons persoonlijke leven. Het is niet makkelijk hoor. En toch is het nodig. Want dit woord van Christus zet ook u, jou en mij, te kijk. Zo zijn we als we onbekeerd zijn. Dan kijk je jezelf in het hart, of je nou wilt of niet. Dan zie je die oude Adam, waar die uiteindelijk toe in staat is. Van nature slaan wij allen de hand aan God. Onherroepelijk. Waarom? Omdat we niet kunnen verdragen. En je kunt dat met mooie woorden toedekken, maar niet doen. Wij kunnen niet verdragen dat God goed is. En wij boos. Denk even aan die mensen om Christus heen. Ze hebben zojuist nog gezongen. Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. En even later draaien ze als een blad aan de boom om. En er komt uit hun hart openbaar wat er leeft. Kruis hem. Kruis hem. En misschien zijn er onder ons vanavond die bij zichzelf denken, ja, maar ik zou het nooit gedaan hebben. Dan heb je de zonde nog niet diep genoeg gepeild. De kerkvader Anselmus zei dat al. Want als je dat denkt, dan ken je je eigen hart niet. Dan ken je de oude Adam niet. Moet even denken aan een dichter als Reefjes. Die mocht het anders gaan zien. Die ging zichzelf erbij insluiten. Denk ook aan Rembrandt. Die heeft een mooi schilderij gemaakt van de kruising. En als je dan goed kijkt, dan zie je Rembrandt te midden van al die mensen. Ik was er ook bij. Ik heb open hand aan hem gelegd. Denk aan het wachtwoord van de hervormers. Hij heeft zelf zijn beker gevuld en zijn kroon gevlochten. Maar als je dat gaat beleiden, dan heeft genade al haar intocht in je leven gehouden. Want dat doe je nooit echt vanuit jezelf. Dan ga je door de knieën. En dan sta je schuldig voor Gods aangezicht. Echt waar. De vraag die we ons moeten stellen is een diepe vraag. Wat zouden wij met Jezus doen? Wat zouden wij met Jezus doen? Zou hij in onze handen veilig zijn? Zolang wij onbekeerd zijn niet. Alleen als genade haar intocht houdt, wordt het anders. Want dan ga je hem lief krijgen. Dan ga je hem beminnen. Met hart en ziel. En dat brengt nou het derde. Gods raad toch vervuld. Gemeente, de gelijkenis is nog niet uit. Ik zou willen zeggen, gelukkig maar. Want op die ultieme daad van boosheid volgt nog iets. Dan gaat eindelijk die eigenaar ingrijpen. Hè? Ze hebben zijn zoon doodgeslagen en buiten de wijngaard geworpen. En hem de vrucht onthouden. Nu komt hij om die boze landlieden te verderven. Dat hebben ze verdiend. En wat doet hij met de wijngaard? Zegt hij, nou die wijngaard die doek ik ook maar op. Ik heb zoveel ellende van beleefd. Nee, de heiland zegt, hij zal wat anders doen, die wijngaard. Die eigenaar van die wijngaard. Hij zal hem aan anderen geven die de vrucht wel brengen. En wat wil de Heer Jezus hier nou mee zeggen, gemeente? Nou dit, dat zijn eigen volk zich wel aan hem mag gaan vergrijpen, dat laat God toe. Ten diepste heeft dat te maken met Gods wonderlijke raad. Ze mogen hem als een vloek aan het kruis nagelen, omdat God met zijn eigen kind in het gericht gaat op Golgotha. Maar één ding zal niet gebeuren. Als Christus sterft, zal het genadeverbond van God niet uit deze wereld worden weggenomen. Dan zegt God niet, nou is het voorgoed voorbij met heel dat mensdom. Ik wil er nooit meer mee te maken hebben. Integendeel. Het genadewerk van God in de wereld zal doorgaan. Naar Gods heilige raad al van eeuwigheid zo besloten. Gemeente, de raad van God kan worden tegengestaan. En dat gebeurt op allerlei manieren. Maar je kunt die raad van God nooit breken. God houdt een volk in deze wereld. Dat mag leven van zijn genade. En dat vrucht gaat dragen voor hem. En de Heere geeft aan dat volk leiders. Die het volk mogen voorgaan. In de vreze Gods. Als je dan goed luistert, en dat moeten we doen, hè. Dan hoor je hier ineens wonderlijk evangelie. Dan hoor je een echt blijde boodschap. Want hier staat geschreven dat zelfs die meest ultieme daad van onze boosheid, Gods lieve zoon, doden, onze hand aan God slaan. Dat zelfs die ultieme daad Gods raad niet teniet kan doen. Maar dat God dat in zijn wonderlijke wijsheid in zijn raad heeft opgenomen. Israël zal zwaar worden bezocht. Straks zullen ze roepen, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Het is gebeurd. Wat heeft Israël geleden onder het gericht van God? En je moet in alle eerlijkheid zeggen, als volk heeft Israël zich erbuiten geplaatst. Zelf erbuiten geplaatst. En dat zal ook zo lang blijven, totdat het volk gaat erkennen dat de Heer Jezus Christus de enige geboren Zoon van God is, de door God beloofde en gegeven zaligmaker van zondaren. En met onze oudvaders kijken we daar naar uit. Dat die dag gaat komen, dat Israël als volk ook de knie zal buigen voor deze koning der koningen. Maar dit mogen we ook zien. Kijk maar naar de kerkgeschiedenis. De eeuwen door heeft God uit de heidenvolkeren toegebracht. En want de verwerping van Israël, dat is de zaligheid van de heidenen, totdat de volheid van de heidenen zal ingegaan zijn, zo schrijft Paulus. De heidenen stroomden toe. Wij leven nou in een tijd, zeker in ons Westen, waarin het heidendom ongekende vormen aanneemt. Nog veel erger wordt het dan voor het christendom zijn intrede deed. En toch, God gaat door. Want de belofte aan Abraham gedaan, dat God zijn kinderen zal vergaderen uit al de volkeren, die belofte blijft springlevend. Gode, zij dank. En, dan kijk ik nog weer even naar Israël. Zullen we het niet vergeten? Dat God tot op de dag van vandaag uit dat volk zijn kinderen heeft. De heilige rest. De eerstgeborene in het huis van God. En zullen we ook niet vergeten dat het allen kinderen van dat volk waren. Die naar Pinksteren uitgingen, uitgezonden werden. De wijde wereld in. Om de boodschap van dat heilige evangelie te verkondigen. En dat wij daar ook de vruchten nog van mogen plukken. En dan nog even goed opletten, gemeente. Dan zie je Gods wonderlijke raad. Zo bijzonder oplicht in dat woord dat Christus zomaar eens aanhaalt uit Psalm 118. En dat woord op zichzelf betrekt. In Psalm 118 gaat het over bouwlieden. Zeg maar, ze zijn bezig om de tempel te bouwen en er is een steen waarvan ze zeggen, weg ermee, die kunnen we niet gebruiken. En wat zegt God, die steen moet ik nou juist hebben. En de Heere neemt die steen en maakt daar een hoeksteen van waarop zijn tempel mag verrijzen. Nou, dat woord. En het is wonderlijk in onze ogen, zo zei de psalmdichter dat al van Psalm 118. En eigenlijk zegt de Heer Jezus dit. Luister. U zult me straks gaan doden. U zult me wegwerpen. Als onnut. Als ondeugdelijk. Voor het werk van God. Maar de Vader heeft gezegd, kind. In die weg. Waarin de afgrondelijke boosheid van het mensdom openbaar zal worden, in die weg zal ik u nemen. U uit de dood doen verrijzen. En maken tot een hoeksteen voor mijn tempel. En op u zal ik al die stenen van mijn genade leggen. Kinderen, jongeren en ouderen. Die mogen belijden. Ik was een vreemdeling voor God. Ik kende God niet, kende mezelf niet. Totdat ik mocht komen als een arme smekeling aan de voeten van mijn rijke Christus. En zo zal Christus door zijn sterven heen een groot volk in het leven behouden. Straks zullen ze staan voor de troon van God en van het Lam. Je kunt ze niet eens tellen. Zoveel. Om de Heere lof toe te zien. En daarom mag ook vanavond de boodschap uitgaan. Als de nood van de zonde u of jou drukt. En je weet niet hoe het verder moet. Zie toch op die ene hoeksteen. Want die wil en kan je dragen. Bij hem is er vergeving. Wie zijn zonde beleidt, die ontvangt vergeving. Werkelijk waar. Is dit niet schoon? Dat de Heer Jezus zo als het ware twee gelijkenissen samenvoegde. Gelijkenis van die wijngaard, maar ook van die hoeksteen. En als je dan goed luistert, dan zie je achter het sterven van Christus al wat gloren. Want die hoeksteen is een levende hoeksteen. Dan wordt het Pasen. Dan wordt het hemelvaart. Pinksteren. En kijk dan nog maar even wat verder. Dan komt ook de eeuwige heerlijkheid. Vanwege dit kind. Deze hoeksteen. Deze ene zoon. Want God heeft maar één zoon. Maar door dit heilige kind neemt God een groot volk aan. Tot zijn kinderen en erfgenamen. Naar Gods raad. Ik weet niet hoe het u vergaat. Je moet toch zeggen, het is een indringende gelijkenis. Het zet ons op de plek. En dat is nodig. Opdat je iets mag gaan zien. Van Gods zondagsliefde in Christus. Eigenlijk trekt de Heer Jezus hier alle registers open. En mogen mensen die doodschuldig zijn. Die alles verbeurd en verzonderd hebben. Mogen komen. Om van die genade te leven. Kijk, dan heb ik geen enkele reden meer om mezelf op de borst te kloppen. Integendeel. Maar dan heb ik wel alle reden om die drie enige naam van God groot te maken. Ik moet even denken aan de eerste Pinksterdag. De prediking van Petrus is ook heel indringend. U hebt hem aan het kruis genageld. Het heilige kind van God. En dat slaat in. Mannenbroeders. Wat moeten we doen? En dan zegt Petrus niets. Ga maar weg. Want voor zo'n grote zonde is er geen vergeving. Dat zegt hij niet. Nee. Geloof in de Heer Jezus Christus. En je zult zalig worden. Dat is de boodschap. Want naar Gods raad is die boosheid van ons mensdom, en we staan allen hierin schuldig, opgenomen zo dat Christus moest sterven, omdat er in hem een volkomen verzoening zou zijn te vinden voor verloren zondaren, opdat, en daar gaat het om, God voor eeuwig de eer zal ontvangen. Reken erop dat de verloste kerk straks, als ze thuis is, daar haar werk van zal maken. Geen last hoor, maar een eeuwige lust om God toe te brengen. Alle lof, eer, aanbidding en dank. Dus, zelfs voor die meest ultieme zondedaad, waarbij allen schuldig aan staan, is er vergeving. Dat begrijp ik niet. Dat heeft alles hiermee te maken, dat God, God is. Dan kan het, zelfs voor de grootste van de zondaren. Maar zullen ons dan wel haasten, gemeente, gaan we afsluiten. Want in Matthäus Evangelie komt dezezelfde geschiedenis, deze gelijkenis voor. En dan zegt de Heer Jezus er nog wat bij. Als je nou die hoeksteen verwerpt, en je valt op hem, dan zal die je verpletteren. En als hij op je valt, zal die je vermorzelen. Dat is de andere kant. Heilige ernst. Zoek toch de Heer, terwijl hij te vinden is. Opdat je het leven zult vinden. Want als je onverzoend gaat sterven, dan is er geen lam dat nog voor je in de bres springt. Dan is het nacht. Laten we dan de tijd die kostbaar is goed gebruiken. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen uit Psalm 118, daarvan het 11e vers. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Daar hebt u dat wonderlijke geheimenis waar we zojuist over spraken. Psalm 118, 11e vers. Gemeente, laten we samen de Heere nog aanzoeken in het dankgebed. Heere, genadige en getrouwe God, ook aan het einde van deze avonddienst mogen wij samen weer tot u naderen. En de dank voor uw aangezicht brengen voor deze zondag. Vanmorgen en vanavond mocht uw woord bediend worden. Het was alweer de tweede lijdenszondag in ons kerkelijk jaar. En wat bent u goed, Heere? Wat deelt u uit? En we hebben ook vanavond mogen ontdekken, als het goed is, dat er naar uw raad bij uw raad is. Zelfs voor de voornaamste van de zondaren. Paulus zegt dat ergens van zichzelf. Maar uw kinderen gaan zeggen, ja, Paulus, dat zegt u nou wel. Maar ik ben het. En dan is het toch bij uw raad. Wonderlijk. Zo bent u, Heere. En daarom zult u ook eeuwig verheerlijkt worden. In wie u zelf bent. Wat u gesproken hebt en gedaan hebt. En doen zult. Wilt u zo ook de prediking van deze zondag voor ons allen tot zegen doen zijn. Geef dat het ons mag uitdrijven in de binnenkamer. voor uw heilig aangezicht. Om van de Heere te vragen. Die vergeving. Die eeuwige gerechtigheid. En die volkomen zaligheid. Die eenmaal komt. Wilt u zo de gemeente zegenen. De broeders van de kerkraad gedenken. Ook dominee Budding gedenken die werk mag doen. Ja, allen die hier een taak hebben, ondersteun en sterk ze daarin. En mag het alles dienen om de naam van onze God en de naam van de Heer Jezus hoog op te heffen in donkere tijden. Ga zo met ons mee de week in. Geef een ieder ook wat nodig is in het werk, bij de studie, op school. Mogen we het in afhankelijkheid van u doen. En mag het tot eer van u zijn. Wilt u ook aanstaande woensdag een gezegende biddag voor gewassen arbeid schenken. En dan ook degene die hopen voor te gaan hier en op vele andere plaatsen bedienen. Door uw Heilige Geest. De Geest die een mens eerlijk maakt. En zojuist plaats maakt voor Christus. Doe een verzoening ook over alles wat niet goed was, ook deze avond, in spreken en in luisteren. Reken ons dat niet toe, vergeef het en wil zo het uwe bewaren en rijkelijk tot een zegen toe zijn. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan tot slot nog zingen naar Psalm 80, het 11e vers. Behoud ons, Heer der lege machten, zo zullen we ons voor afval wachten. Zo knielen we altoos voor u neer. Gemeente, verhef dan uw hart tot God en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.